Ik zal u bekennen dat verleden week toen kneep ik hem even een klein beetje. Want Jurgen die begon heel voortvarend te lezen uit, wie weet het nog? Efeze 4. En ik denk, oh jee, hij maait het gras voor mijn voeten weg. Want ik had namelijk ook eigenlijk de preek voorbereid uit Efeze 4. Alleen gelukkig, hij stopte waar dat ik van plan was om verder te gaan. We willen vanmorgen met elkaar twee gedeelten vanuit Gods woord lezen. Een deel vanuit het Oude Testament en een deel vanuit het Nieuwe Testament. En ik heb gekozen voor twee verschillende vertalingen. En nou ja, als we daar ongeveer aangeland zijn, dan zal ik wel even ook uitleggen waarom dat ik daarvoor gekozen heb. Het eerste deel wat we met elkaar gaan lezen, ik hoop dat het gelukt is op de beamer. Met de tekst uit Leviticus. Want ik moet je eerlijk zeggen, juist. Ik was zo brutaal geweest omdat mijn PowerPoint skills die zijn niet heel erg goed. Dus ik had, om het maar plat te zeggen, iets over de schutting gegooid en gehoopt dat de jongens er wat van konden maken. Was het met een zoutvaatje ook nog gelukt? Oh, die komt strakjes. Maar in feite, als thema van vanmorgen zou ik eigenlijk het thema smaakmakers mee willen geven. En ik hoorde vanmorgen dat het kinderwerk is van groep 1 tot en met 6. Dus dat betekent dat 7 en 8 en een beetje van die brugpiepers en dergelijke, dat die er vanmorgen ook bij zijn. Nou, dat is natuurlijk een extra uitdaging. Maar het mooie is dat het thema waar we het vanmorgen over gaan hebben, smaakmakers, daar zit geen leeftijd aan. Of je nou 4, 44 of 94 bent. Iedere gelovige, ieder kind van God is opgeroepen om smaakmaker te zijn. Maar daar gaan we straks meer over horen. En ik wil beginnen met het lezen van de tekst uit Leviticus 20... En die lees ik dan gewoon even vanuit de NBV. Wacht, ik moet even weer. Leviticus 20 en dan lezen we vers 22 tot 26. En eigenlijk vallen we hier natuurlijk meteen in het hoofdstuk. Maar Leviticus dat beschrijft voornamelijk de wetten en de regels en de bepalingen die God via Mozes aan het volk voorlegde. En we beginnen bij vers 22. Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na, anders zal het land waarin ik jullie breng om er te gaan wonen jullie uitbraken. Neem niet de gewoonte over van het volk dat ik voor jullie verdrijf. Zij hebben al deze dingen gedaan en daarom heb ik een afkeer van hen gekregen. Toen heb ik jullie gezegd, jullie zullen hun land in bezit krijgen. Ik zal jullie het land dat overvloeit van melk en honing in bezit geven. En al een reden. Ik ben de Heer jullie God, die jullie van alle andere volken heeft onderscheiden. En daarom moeten jullie onderscheid maken tussen reine dieren en onreine dieren, tussen onreine vogels en reine, opdat je je keel niet verontreinigt met lopende dieren, vogels of kruipende dieren die ik voor jullie heb onderscheiden als onrein. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En dan nog een keer. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. En het tweede gedeelte wat we met elkaar willen lezen is uit de brief van Paulus aan de Efezen. En ook anderen. Het is een rondzendbrief, zoals Jurgen ook al zij die niet alleen voorbehouden is aan de gemeente te Efeze, maar aan meerdere gemeenten. En daar gaan we verder waar we verleden week gebleven waren, hoofdstuk 4. En dan lezen we nu vers 17 tot 24. En die wil ik jullie eigenlijk voorlezen vanuit de NBG. En je kunt natuurlijk als je een Bijbel zelf hebt, dan kun je meelezen. En anders staat de tekst ook op de overhead geprojecteerd. En Paulus die zegt daar, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En dit tekstgedeelte dat kwam uit de vertaling van 1951, waar net ook al eventjes naar verwezen werd, met de trouwtekst van Jan en Dieneke. En de reden eigenlijk waarom dat ik hier voor de MBG gekozen heb in plaats van de MBV, is omdat die voor mij is die wat bekender misschien, omdat ik natuurlijk ik ben ook met de MBG zeg maar een soort mensen op school opgegroeid zeg maar. Maar ook omdat daar een bepaalde vertaalkeuze is gemaakt om het zodanig op te schrijven dat het voor mij makkelijker in soort twee blokken op te delen is. In de MBV staat, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. En hier lezen we, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Eigenlijk opgedeeld in twee blokjes. Gij geheel anders en Christus leren kennen. Daar willen we met elkaar straks wat meer over uitweiden. Maar zoals ik al zei, we vielen natuurlijk eigenlijk in Leviticus bij de tekst, de wet en de bepalingen die God aan Mozes gaf om aan het volk door te geven. En die hadden een doel. Gods volk, dat leefde daar te midden van de omringende volken en die moesten zich als het ware onderscheiden. En moest aan hun levenswijze, aan de manier waarop hun met God omgingen, hoe ze met elkaar omgingen, hoe ze met hun voedsel omgingen, hoe ze met de vreemdelingen omgingen, dat moest afwijkend zijn van alle omringende volken. Die hielden er andere gewoontes op na. En God die had zoiets van, ik ga een volk voor mij apart zetten, maar die moeten dan ook in hun handel en wandel moeten ze anders zijn dan de andere volken. En dat was op zich vrij revolutionair voor die tijd. Want in plaats van heel veel goden aanbidden, was er nu opeens één God die aanbeden moest worden. En zo waren er nog veel meer regels waarin eigenlijk de mensen om hen heen, als ze naar het volk zouden kijken, zo zouden hebben, hoe kan dat? Want men leefde natuurlijk in die tijd in een wat geestelijkere wereld, denk ik. Ze waren misschien wat meer bewust van de godenwereld, van geesten en dergelijke, als dat wij nu in het moderne Westen zijn. Alles is een beetje weggeredeneerd. Maar ze waren daar veel meer mee bezig. En men was eigenlijk de mening toegedaan dat als het met jou goed gaat, dan moet je wel een hele goede God hebben. Of wat doe jij? Hoe leef jij? Want als jij goed leefde, je was vruchtbaar, dus had je veel kinderen had, je had rijkdom, je oogsten die lukten, dan was er blijkbaar iets wat jij deed, waardoor de goden goed gezind waren naar jou en jou daarom zegende. En eigenlijk op deze manier, wat God verbindt ook aan het houden van zijn geboden van het volk, daar verbond hij ook zijn zegen aan. Het zou goed gaan met ze, er zou vrede zijn in het land, er zou voldoende gewas van het land afkomen, er zouden voldoende kinderen geboren worden. Kortom, het volk dat zou floreren. En het was de bedoeling dat de omringende volken dan zo zouden hebben van, hoe kan dat? Vertel mij eens, welke God dienen jullie nou eigenlijk? En dat ze zo, als het ware, door hun handel en hun wandel de geur van God verspreiden om hen heen. En daar kunnen we iets van overlezen in Psalm 67, die wil ik aan jullie voorlezen, waarin dat heel mooi opgeschreven staat. Ook het doel wat God daarmee had in het Oude Testament, toen hij alle wetten en bepalingen aan het volk gaf. Daar lezen we in Psalm 67, God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen en dan zal men op de aarde, dus alle volken daaromheen, uw weg leren kennen. In heel de wereld zullen ze zien uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen. Dit wordt geschreven vanuit het volk Israël. God blijft het volk Israël zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan het einde der aarde. Het volk had echt een bepaalde functie. Ze waren uitverkoren om de grootheid van God eigenlijk over heel de wereld te laten zien. Maar ik denk dat we de geschiedenis kennen. Het volk Israël was een mens zoals ik, zoals u, zoals jij, zoals wij allemaal. Vaak met de beste bedoelingen, we nemen ons goede dingen voor. Nu ga ik het anders doen. En prompt, 3 weken later, drie maanden, vervallen we vaak toch weer in oude gewoontes. En ook het volk, dat kon de wetten en regels die God ze opgedragen had, niet houden. En ze dwaalden iedere keer af. En dat is ergens wel begrijpelijk. De enigste reden, de enigste manier waarop dat je denk ik aan je eigen, niet afgeleid wordt door anderen, is om ergens, nou ja, in het welbekende hutje in Nederland op de hei te gaan zitten. In de tijd van het volk om ergens in de woestijn te gaan zitten. Zodat je met niemand in aanraking komt, alleen jij en God. En je wordt nergens door afgeleid. Maar het volk leefde ook gewoon in de wereld. Werd ook toch beïnvloed door volken om hen heen. En ik denk dat daar ook een parallel in zit voor ons. Wij staan ook gewoon in de maatschappij. Jullie zitten op school. Veel van ons werken nog. Maar we komen allemaal in aanraking met mensen om ons heen. We worden de hele dag door bestookt door reclame. Alles komt op ons af. En dan is het best lastig om je aan die wetten, die bepalingen die God geeft, daaraan vast te houden. En vanuit het volk Israël mogen we zien dat het onmogelijk is om die wet volledig te houden. En Paulus die schrijft daar ook over in 1 Korinthe 10, hè, dat wat er allemaal in het Oude Testament opgeschreven staat, de hele geschiedenis die God met het volk gaat, dat het ons een voorbeeld mag dienen. We mogen eruit leren dat we niet dezelfde weg moeten gaan. Maar aan de andere kant ook om ons te behoeden dat we hoogmoedig worden. Dat we zeggen van, nou ja, die Israëlieten, hè, ik kan het veel beter. Ik sta sterker in mijn schoenen. Nou, ik denk als je een klein beetje realistisch bent en je durft kritisch naar jezelf te kijken, dan denk ik dat we precies dezelfde fouten maken als dat zij deden. En daarom moest uiteindelijk ook Jezus komen. Wat we strakjes ook mogen gedenken met de tekenen van brood en wijn, hè, dat het houden van de wetten, het houden van de regels, dat kunnen wij gewoon niet. We kunnen niet voldoen aan de eisen die God aan ons stelt. Maar we mogen tot hem naderen door het offer wat Jezus Christus gebracht heeft. En ik las natuurlijk al, hè, in Leviticus, daar werd twee keer ook gezegd van dat het volk, als het ware, zich moest onderscheiden van de volken om hen heen. En eigenlijk kom je datzelfde ook tegen in de tekst van Efeze. Paulus die heeft 3 jaar lang in Efeze onderwijs gegeven, onder tranen, vermaand. Dus het was denk ik ook best wel een lastige plek om als christen, als gelovige, daar te leven. Want anders ben je niet 3 jaar lang bezig met vermanen, met oproepen tot, het terugkeren tot wat God van ze vraagt. En Efeze was, ja, misschien dat ik het zou kunnen vergelijken met, ja, ik heb niks met Amsterdam, dus vandaar dat ik het misschien heel makkelijk zeg. Maar misschien zou je het kunnen vergelijken met Amsterdam. Daar gebeuren natuurlijk ook heel erg veel, of veel zaken die zeg maar horen bij een internationale stad waar mensen vanuit de hele wereld vandaan komen om, nou ja, te zuipen en nog wel heel wat andere dingen die daar vrijelijk verkrijgbaar zijn, zeg maar. En als je als gelovige in zo'n omgeving, want dat was Efeze eigenlijk ook, hè, een soort handelsstad waar heel veel mensen uit het buitenland vandaan kwamen, handel dreven, drink kwamen, weer weggingen. Een centrum van afgodendienst, Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Dus er was ook heel veel tempelprostitutie. En daar moet je als jonge gelovige moet je plek zien te vinden. Terwijl je aan alle kanten nog een stukje bagage vanuit het verleden meeneemt. En aan de andere kant continu wordt omringd door de zaken die God niet wil. En Paulus die is daar echt aan het strijden geweest om, ja, de mensen te bepalen bij jongens, blijf dicht bij God. Net zoals het volk zich moest onderscheiden van de volk om hen heen, moesten ook de gelovigen in Efeze zich onderscheiden. En dat was een uitdaging voor hen. En ik denk dat dat nog steeds ook een uitdaging van nu is. Oh. Even kijken wat er. Want dat is vaak iets wat je best wel regelmatig hoort. En ik heb me niet aan onttrekken dat ik de enige ben die dat wel eens hoort. Maar van, oké, als christen zijnde, als gelovige, kind van God, moeten we als het ware anders zijn dan de gemiddelde Nederlander, om het zo maar te zeggen. Maar, en dan hoor je van, ja, maar ik zie toch eigenlijk helemaal niet zoveel anders. Hè? Ik, verleden week met de preek van Jan Wolshornheimer, die het had over het pastoraat. Van, ja, wat je als het in de wereld ziet, dat kom je ook gewoon in het pastoraat, in de gemeente kom je tegen. Nou, dan ben ik misschien een soort onverbeterlijk optimist die denkt van ja, maar en toch ben ik ervan overtuigd dat in de gemeente van Jezus Christus het dan toch een klein beetje anders zou moeten zijn als in de wereld. Waarom? Omdat wij Christus hebben leren kennen. En uiteraard is het dan een weg met vallen en opstaan. We beginnen ergens en dat proces, als we Jezus willen gaan volgen, dat gaat gewoon heel ons leven door. Dus ja, er zullen misschien zaken voorkomen die ook gewoon in de wereld spelen, maar als dat goed is, blijven we er niet in hangen. Maar groeien we, omdat we Christus hebben leren kennen. En dan groeien we naar zijn beeldenis toe. Dan groeien we om meer het leven van Jezus uit te leven en dan te veranderen. En ik denk dat we misschien ook een klein beetje begrip moeten hebben voor de situatie waar dat wij in zitten. We komen natuurlijk uit een, noem het maar, een christelijk land vandaan, Nederland. De gelovigen in Efeze, die kwamen uit een hele andere cultuur. Dus het verschil tussen de cultuur waar ze uit vandaan kwamen en hun nieuwe positie, dat was het verschil tussen dag en nacht. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik om mij heen kijk bij mij in de straat, dan denk ik van ja, op wat voor manier moet ik me onderscheiden? En misschien dat jullie dat ook wel hebben. Dat je denkt van ja, maar ik ben toch anders. Maar waarin zie je, waaraan zouden ze dat dan moeten zien dat wij anders zijn? Want bij mij in de straat, voor zover ik weet, wordt er niet gemoord. De meeste mensen die ik ken, zover ik het kan aanschouwen, die stelen niet. Ze dragen een beetje zorg voor elkaar. Als de buurvrouw ziek is, dan doen ze er wat voor. Wil de buurman even de ladder lenen? Hier heb je de ladder. Dus op zich wordt het best voor aan de buitenkant wordt er redelijk geleefd. En dat is toch hetgene wat je vaak ziet. En dan denk je van, ja, maar waarin moet ik me dan ook nog onderscheiden? Want veel van de dingen die je doet voor als christen, die zijn niet zo zichtbaar aan de buitenkant. Dus dat is best wel een beetje een uitdaging. Maar het brengt ook een gevaar met zich mee dat je heel erg bezig bent met de buitenkant. Van ja, maar hoe moet ik me dan anders gedragen? En dat is best, ik vind dat best wel eens lastig. Waarin onderscheid ik mij van de gemiddelde Nederlander? En toch is een oproep van Jezus om ons niet aan te passen aan de wereld. Geen smaak opnemen vanuit de wereld, maar juist smaak afgeven. Want wat lezen we in Matteüs 5, vers 13? Daar heb Jezus, die heeft het over het zout. Jullie zijn het zout van de wereld. Nou ja, sommigen van ons zullen misschien een beetje zoutloos moeten eten, of wat minderen met het zout. Maar eten zonder zout, er is niet veel aan. Op een gegeven moment wen je eraan, aardappels zonder zout, dat gaat prima. Als je dan maar lekker een beetje een goed jusje hebt, weet je wel, dan is het toch nog wel goed te doen. Maar het mooie van zout is dat als je het met een klein beetje met mate gebruikt, dan haalt het juist de smaak, de eigen smaak van waar je het overheen doet, die haalt het dan naar boven. Het maakt het extra lekker. En wij als christenen, wij zijn eigenlijk ook smaakmakers in deze wereld. Wij zijn als het zout, wat het allemaal net een klein beetje omhoog ligt, wat het onderscheidt van alle andere smaken. En ik moest daar, toen ik hierover nadacht, toen moest ik eigenlijk denken aan twee mensen. Er zijn er veel meer, maar het sprong is over twee bij me naar boven. Afgelopen week hebben we de begrafenis gehad van Koen Winkelman. En op een gegeven moment werd ook een kort levensloopje door de oudste dochter werd gelezen. En dan denk ik, ja, dan is een smaakmaker, die man. Heel veel kleine dingen die je misschien helemaal aan de buitenkant niet ziet. Weet je wel, gewoon een luisterend oor, een helpende hand. Mensen die het moeilijk hebben, even verder op weg helpen. Helemaal geen grote dingen die de nationale pers halen. Maar wel de smaak, de geur van Jezus Christus laten zien aan al die mensen die hij in zijn leven tegengekomen is. En niet alleen mensen buiten zijn gezin, maar ook in zijn gezin. Kinderen, kleinkinderen, die daarvan mochten getuigen. Ik moet denken aan, hij zit altijd daar, dus vandaar dat ik automatisch die kant uit kijk. Gerard Swinkels. Gerard laat in Israël de geur van Jezus Christus zien. Waardoor? Door in Jeruzalem op een houten kist te gaan staan en te roepen, bekeert u? Nee, Gerard die houdt de tuin bij. Gerard bidt. Gerard doet klusjes. En als mensen aan hem vragen van waarom kom jij hier naartoe om dit voor ons te doen, vrijwillig. Maar kan die getuigen van Jezus Christus? Op die manier is hij het zout. Mag hij smaak afgeven? En dat zijn dan toevallig maar twee mensen. Maar goed, ik ken wel heel veel mensen hier uit de zaal. Sommigen ook niet. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat doen. Op hun eigen manier, op hun eigen plek. Smaak van Jezus Christus, de geur van Jezus Christus, brengen en uitleven. De een met wat meer woorden dan de ander. En de ander juist met minder woorden, maar door er te zijn voor een ander. Door een helpende hand te bieden, door een luisterend oor te geven. En het mooie vind ik, het maakt niet uit of je nou ik zei het al, welke leeftijd dat je hebt. Hoe je in elkaar zit. God kan iedereen gebruiken. Jezus wil door ieder van ons zijn geur, zijn smaak in deze maatschappij uitdelen. En dat kan zijn in school. Het kan zijn op je werk. Hoe gedraag je je? Wat laat je zien? En dat is best lastig. En daarom vond ik die tekst uit de NBG zo mooi. Omdat die heel kernachtig eigenlijk samenvat die twee dingen waar het om gaat. Aan de ene kant geheel anders. En waarin zijn we dan anders? Omdat wij als kinderen van God staan in dit leven als inwoners van het Koninkrijk van God. Maar tegelijkertijd staan we in een ander koninkrijk. Gewoon het Koninkrijk der Nederlanden. Daarin zijn we geplaatst om onze plaats in te nemen en tot zegen zijn van de maatschappij. En dat is best wel eens lastig. En dan hoeven we ons niet zo heel druk bezig te houden met van, maar waarin moeten wij dan anders zijn? Nee, we mogen gewoon weten, we zijn geheel anders. Waarom? Omdat wij Christus hebben leren kennen. En daarin mogen we dan dat uitleven. En wat Paulus ook ons toe oproept, en dat is iets wat, nou ja, ik zeg het al, bijna 2000 jaar geleden speelde, en ik denk dat dat nog steeds van toepassing is, Romeinen 12 vers 2, we moeten ons niet aanpassen, maar veranderen, om te ontdekken wat God van u wil, door onze gezindheid te vernieuwen. Wij moeten niet de smaak overnemen van de wereld, wij zijn geroepen om precies het tegenovergestelde te doen. Wij moeten niet de smaak van het Koninkrijk der Nederlanden aannemen. Nee, wij moeten de smaak van het Koninkrijk van God uitleven in het Koninkrijk der Nederlanden. Waarom? Om mensen tot jaloersheid te wekken. Zo van, hé, wat heb jij? Het gaat, je wordt geconfronteerd met ziekte, maar het lijkt je bijna niet te deren. Nou, dan kun je gerust zeggen, nou, het doet me best wel wat, maar ik weet, joh, ik ben veilig bij God, wat er ook gebeurt. Als je je baan kwijtraakt, als, noem het maar, wat er ook op je pad komt, moeilijkheden, maar ook mooie dingen, dat je kan delen van jongens, natuurlijk, het raakt me. Maar ik weet dat ik veilig ben bij God. En we worden opgeroepen, hè? Zoals Paulus ook zegt, van jongens, tegen de, nou, met name in dit geval dan Efeze, weet je wel, van neem nou niet over wat er allemaal om je heen gebeurt, waar de wereld mee bezig is, maar concentreer je op hetgeen wat God wil. Dus smaak afgeven in plaats van de smaak overnemen. Maar je zou kunnen zeggen, wij worden als het ware gemarineerd in deze wereld. Continu komen er indrukken, invloeden op ons af. En moeten we denk ik soms ook wel eens keuzes maken van jongens, waar hou ik me mee bezig? Ik moest denken eigenlijk aan het gevalletje met knoflook. Ik ben een fervent liefhebber van knoflook. Ik duw het liefst overal in. Maar wat ze dan zeggen is natuurlijk, ja, als je heel veel knoflook eet, op een gegeven moment komt het uit al je poriën. Nou, ik heb het nog nooit kunnen ruiken bij mezelf, hoor, dat ik naar knoflook ruik. En gelukkig, Bea die houdt er ook van, dus ik denk dat we allebei dan naar knoflook ruiken. Maar zo is het ook eigenlijk met het evangelie van God. Als we ons verdiepen in de Bijbel, als we ons uitstrekken naar Jezus Christus, hem na willen volgen, willen leren van hem, dan op een gegeven moment, dan kan het niet anders, dat het gewoon uit al je poriën vandaan komt. En er is een soort praktische handleiding voor. En die kunnen we lezen in Colossense 3, vers 9 en 10. Die wil ik aan jullie voorlezen. Colossense 3, vers 9 en 10. En daar lezen we, bedrieg elkaar niet nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd, maar de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Het is niet een eenmalig proces. We worden opgeroepen om continu ons te vernieuwen. Net zo goed als je 's morgens je kleren aantrekt, moet je als het ware 's morgens ook die nieuwe mens aantrekken. Gewoon wees je er bewust van dat je een kind van God bent. Dat je een kind van Jezus bent. En dat je samen met hem elke dag begint en elke dag zo de maatschappij in kan gaan op de plekken waar dat hij je gesteld heeft. En op die manier mogen wij tot inzicht komen. Nou ja, en welk inzicht is dat dan? Dat hebben we eigenlijk net al gelezen in Romeinen 12 vers 2, dat we zijn wil leren kennen. We moeten, door met hem te leven, ons te verdiepen in zijn woord, krijgen we inzicht in wat hij wil. En nou, het zou natuurlijk heel makkelijk zijn als we dat af konden tikken door middel van een lijstje. Zo van, nou kijk jongens, hier hebben we een lijst van wat we wel moeten doen. En hier hebben we een lijst van wat we niet moeten doen. Alsjeblieft, ga ermee aan het werk, huiswerk voor de komende week en klaar is Kees. Zo makkelijk ligt het helaas niet. We zijn allemaal unieke mensen en God heeft voor een ieder van ons unieks. Op de plaats waar we zijn, in welke fase dat we in ons leven zitten, welke leeftijd dat we hebben, voor ieder heeft hij iets. Maar er zijn heel veel aanwijzingen ook in Gods woord. En ik wil er eentje met jullie noemen uit Titus 2 vers 12. Daar schrijft Paulus, we moeten, dat klinkt misschien een beetje heel zwaar, zeker als je 7 en 8, groep 7 en 8 bent. Maar daar staat, we moeten de goddeloze en wereldse begeerten afwijzen. Nou, dan denk ik, als ik aan een gemiddelde groep achter zou vragen, weten jullie wat de goddeloze en wereldse begeerten in Nederland zijn anno 2018? Nou, daar moet ik misschien zelf ook nog eens even heel goed nadenken. En misschien zou ik wel een heel goed antwoord krijgen, dat kan natuurlijk ook. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, van alles wat niet van God is, is goddeloos en werelds. Maar we worden juist opgeroepen om bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven. Dat is wat God van ons wil. Maar ook weer, helaas, soms van die moeilijke woorden. Hè? Wat is nou bezonnen? Heel simpel eigenlijk. Doordacht en verstandig. We moeten verstandig leven. Rechtvaardig. Zonder aanzien des persoons. Niet van, oh, de buurman links vraagt om mijn ladder. Oh, die mag jij hebben. En de buurman rechts vraagt om mijn ladder. Nee, jij krijgt hem niet. Nee, wees gewoon goed voor alle mensen. Zonder aanzien des persoons. En een vroom leven leiden. Godvrezend. Niet bang zijn voor God, maar ontzag hebben voor God. En vanuit dat ontzag mogen leven. En als we dat uitleven, dan hoeven we ons niet af te vragen of we anders zijn, maar mogen we weten dat we anders zijn. In Efeze komen we daar nog een tekst over tegen. Efeze 5 vers 15. Let goed op welke weg dat je bewandelt. Dat is de wandel, de weg die we in ons dagelijks leven lopen. Nou, ik hou nog wel een beetje van, ik heb het ook een keer gedaan, een beetje, sommigen zullen het weten, ik ben helemaal lijp van Schotland. Ik vind het echt een waanzinnig mooi land, zeker de Westkust. Maar dan moet je gewoon op sommige plekken, ja, dan zijn er geen paden. Dan ben je eigenlijk, of tenminste niet, sorry, stopboordje weer. De meest zekere manier is uiteindelijk om met kaart en kompas je weg te vinden. Nou weet ik wel, nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen, ja maar Gerrit, uit welk stenen tijdperk kom jij? Want ik heb een heel handig appie op mijn telefoon en die laat gewoon zien van, joh kijk, je moet daar en daar naartoe gaan. Kijk, huppatee, XI-coördinaten, ik weet precies waar je bent, je kan zo lopen. Inderdaad, maar wat als je telefoon nou leeg is? En wat als het nou heel erg mistig is, dat heb je daar ook nog wel eens, dat je helemaal geen bereik hebt en dat je niet eventjes kan bellen. Dan word je uiteindelijk teruggeworpen op de meest basale dingen die eigenlijk niet kapot kunnen gaan. Een kaart en een kompas. En dan ben je genoodzaakt om met die twee dingen in de hand je weg te zoeken. Continu je kaart erbij houden, continu je kompas erbij houden. Van jongens, ga ik in de goede richting? Dwaal ik niet af? En zo is het ook eigenlijk wat Paulus hier zegt. Let goed op welke weg dat we gaan. Alleen in plaats van een kaart en een kompas, moeten we dat als het ware met de Bijbel in de hand onze weg vinden. Continu afstemmen van wat ik doe. Klopt dat nog steeds met het woord van God? En gelukkig, daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor, God heeft ons ook aan elkaar gegeven. We hoeven dat ook niet alleen te doen. Als we ergens mee zitten, mogen we dat ook met broers en zussen, mogen we het erover hebben. Kunnen we met elkaar kijken van, wat is de juiste weg voor mij, of wat is de juiste weg in deze situatie? Maar wel continu opletten, alert zijn en reflecteren op onze eigen handel en wandel. Met een doel dat we smaakmakers mogen zijn. Dat we de smaak van Jezus Christus mogen verspreiden. Zodat we mogen laten zien dat een leven met Jezus het beste is voor nu. Maar ook voor de toekomst. En ik wil eindigen met het wat persoonlijker maken van die tekst. Want ook al is die brief zeg maar aan een heel groot deel van de mensheid geschreven, het blijft toch een beetje afstandelijk als je het hebt over, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Dan denk je, ja, gij, ja, dat is die ander. Maar eigenlijk mogen we deze tekst ook voor onszelf persoonlijk maken. Maar ik geheel anders. Ik heb Christus leren kennen. En daarom mag ik een smaakmaker zijn op een manier die God me wel duidelijk maakt. Op de plaats waar God me stelt, maar met één doel. Dat is hem verheerlijken, hem uitdragen tot eer van God de Vader. Amen.